Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag eveneens. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde en het vijfde vers van Psalm 103. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen. En hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. 3 en 5 van 103.
Thank you.
Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu samen het woord Gods uit het 15e hoofdstuk van het boek Exodus, de versen 22 tot en met 27. Exodus 15, de versen 22 tot en met 27. En na de schriftlezing zingen we het 2e vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden. Exodus 15 vanaf het 22e vers. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En zij trokken uit tot in de woestijn Sur. En zij gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara. Doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd derzelver naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk een inzetting en een recht, en aldaar verzocht hij het, en zeide: Is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim, en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, en zij legerden zich al daar aan de wateren.
Thank you.
Het woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het 15e hoofdstuk van Exodus. En daarvan het 24e en het eerste deel van het 25e vers. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. Wij zoeken Gods aangezicht en wij willen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. En tevens doen wij dan voorbeden voor broeder Broeren, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland ligt. En ook voor broeder ouderling Valerius, die morgen in dat ziekenhuis moet worden opgenomen om daar dinsdag een operatie te ondergaan. Laten wij samen bidden. Wij mogen samen tot u naderen, Heere, aan de morgen van deze dag. En we mogen uw grote naam met dankzegging erkennen dat wij deze dag mogen beleven. Dat u het ons geeft dat wij in uw huis mogen zijn. En dat wij mogen gaan horen naar wat gij ons te zeggen hebt vanuit het evangelie. Heere, dat we dat woord hebben is op zich ook al een groot voorrecht. Want dat woord bevat de waarheid. Dat woord is het woord des levens. O zeker, het veroordeelt ons. En dat kan natuurlijk ook niet anders, Heere. Want, en we moeten dat toch allemaal eerlijk belijden. En geef dat we dat dan ook maar doen mogen. Wij zijn zondaren. En zondaren hebben geen recht. Geen recht op leven, geen recht op zegeningen, geen recht waar dan ook maar op. Daarom, dat woord moet ons wel veroordelen. Dat woord moet ons harde dingen zeggen. Want een zondaar verdient dat immers. Als we tegen u, onze schepper, zijn ingegaan met onze afkeringen. Als we u, de bron van alle leven, verlaten hebben. Als we gedaan hebben wat goed is in onze eigen ogen, maar kwaad in uw ogen. Als we de rechte wegen hebben verlaten om op kromme paden te gaan. Als we ons geopenbaard hebben als mensen die nee zeggen waar we ja moesten zeggen. En die ja zeiden waar we nee hadden moeten zeggen. Heer, als we ons zo hebben geopenbaard en als dat ons bestaan is, dan kan het ook niet anders. Dan zult gij ook tot ons moeten zeggen. En het zou rechtvaardig zijn als u dat ook metterdaad al gedaan had. Ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En toch, Heren, u komt met het woord van het evangelie. En daarin staan ook andere dingen. Niet alleen maar woorden van oordeel, maar ook woorden van genade. Woorden van vergeving. We zongen dat met elkaar, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan is er ook geen enkele verwachting meer. Maar de dichter had geleerd en hij mocht ervan spreken en hij mocht het ook als een getuigenis nalaten. En het heeft u behaagd om dat ook in de schriften te laten optekenen en te laten bewaren de eeuwen door, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Heren, laat dat ons een wonder mogen zijn. En als het dat nog nooit geweest is, wilt u het ons dan een wonder doen zijn. Maak dat we het als een wonder mogen zien, dat er bij u vergeving is. Dat u kwijt wilt schelden wat wij hebben misdaan. Dat u verzoening wilt doen over al onze ongerechtigheden. En dat er een middelaar is, de Heer Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven, die zijn bloed heeft gestort en die de weg heeft gebaand en die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En dat er nu om zijnentwil en op grond van zijn volkomen offer een weg is om behouden te worden en dat ons ook verkondigd mag worden. Heere, zo is het woord van u inderdaad het woord des levens. Het woord waardoor neergebogenen mogen worden opgericht. Het woord waardoor schuldigen mogen worden getroost en bemoedigd. O God, wij danken u voor het evangelie. Laat het inderdaad ook nu een boodschap mogen zijn voor een ieder van ons. Een boodschap die we verstaan mogen. En geef ons daartoe uw Heilige Geest. Want uw Geest verlicht ons oog en uw Geest opent ons hart. En uw Geest geeft ons te verstaan de dingen die voor de natuurlijke mens dwaasheid zijn, maar die gij verklaart aan het hart dat naar u uitgaat. Zegen uw woord, Heere, als we het vanmorgen weer mogen gaan beluisteren. En wil gij zelf in ons midden zijn en wilt u dat noodzakelijke werk verrichten, dat werk waardoor onze harten worden geopend en waardoor we verstaan mogen wat gij ons te zeggen hebt. Laat uw Geest ons dan leiden en laat de boze van ons wijken. Wilt u ons bewaren voor alles waarvoor wij bewaard moeten worden? En er zijn zoveel dingen, Heere, waar de duivel gebruik van kan maken. Hij kan onze aandacht zomaar afleiden. Hij kan ons bezighouden met allerlei dingen die tenslotte ook geen waarde hebben. Hij kan het zo maken dat onze ogen als het ware geblinddoekt blijven, zodat we niets zien van wat u ons laat zien. En zodat we ook niets verstaan van wat we verstaan moeten. Maar laat de duivel het verliezen mogen, Heere. Wilt u hem zijn macht ontnemen en wilt u geven dat onze aandacht gevangen mag liggen onder de heerschappij van uw goddelijk woord. Zegen ons zo. Ons hier en al degenen die met ons meeluisteren en die niet naar de kerk konden komen. We bidden van u, Heere, dat gij gedenken wilt aan allen die een moeilijke weg moeten gaan, die tegenspoeden in hun leven te verwerken kregen. We denken aan onze zieken, we denken aan onze oude broeder Broeren, die nog altijd in Dirksland verpleegd wordt. Heere, ontfermt u zich over hem en geef hem te ervaren dat u ook daar van hem af weet en dat u ook daar voor hem zorgen wilt. We denken ook aan onze broeder Valerius, die morgen naar het ziekenhuis moet en die dinsdag naar de operatiekamer moet. Heere, u weet wat er allemaal moet gebeuren. U weet wat de tijding die hij van de week te verwerken kreeg ook voor hem betekent. Laat u niet onbetuigd, Heere, maar geeft u hem uw genade opdat hij zijn weg op u de Heere mag wentelen en op u mag vertrouwen. En dan ook in het vertrouwen dat u het wel maken zult en dat u door wilt helpen en dat u uitkomst wilt geven en dat u ook wilt geven dat de kwaal waar hij aan leidt weggenomen zou kunnen worden en dat hij herstel mag vinden. Maar laat hij zijn ziel ook bij u geborgen mogen weten, Heere. En laat hij het dus en voor lichaam en voor ziel mogen weten wat we zojuist uit uw woord hebben gelezen. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. Uiteindelijk is dat het geheim, Heere. Dat is het geheim van een lichamelijke genezing. Maar dat is ook het geheim van de genezing van onze ziel. Als het medicijn wordt toegepast dat gij bereid hebt om de zielenkwaal weg te nemen. Heere, gedenkt u hem in uw genade. En wees met een ieder die een weg van beproeving en van moeite moet gaan. Van tegenspoed, van ziekte. Heere, u weet wat er ook in stilte, ook thuis geleden en geworsteld kan worden. Doe het ervaren dat u een genadig God zijt, een helper in de nood. Wees u met alles wat op uw zegen wacht, ook op deze dag. Laat uw naam verheerlijk mogen worden. En laat uw koninkrijk uitgebreid mogen worden. En laat het getal van hen die uw naam belijden vermeerderen mogen. Wilt u als Satans macht ontrukken, velen die hem tot op de dag van heden dienden. En wilt u ze overbrengen uit de duisternis in uw koninkrijk. Heere, wilt ge zo uw genade groot maken. Als wij deze dingen bidden van u, dan moeten we wel beseffen en geef, o God, dat we het inderdaad ook beseffen, dat we geen verdiensten hebben. En als u ons hoort, dat dat alleen maar kan op grond van het volbrachte offer van de Heere Jezus. Heere, zie ons dan in hem aan. En wil ons om zijnent wil een genadig en een barmhartig God wezen. Doe weg al onze ongerechtigheden en geef ons het goede. En laten wij zo in deze kerkdienst mogen ervaren, Heere, dat u, ondanks onze zonden, toch in ons midden wilt zijn. En dat gij bewijst dat u met uw goddelijk verlossingswerk niet alleen begonnen zijt, maar ook voortgaat. Ja, dat u dat ook onder ons, dat u dat ook in ons midden doet. De hemel zal juichen, zo hebt ge zelf gezegd. De engelen zullen verblijd zijn als zondaren zich tot u bekeren. Heer, het zal ook zijn tot verheerlijking van uw naam, want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Wilt u het dan doen om uw naams wil, om Christus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 73ste psalm en daarvan het 6e en het 11e vers. Dan peinst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot. En het 11e, toen het zwellend hart met ongeduld en wrevele afgunst werd vervuld. Thank you. Onze tekst vindt u in het slot van het 15e hoofdstuk van het boek Exodus, maar als we nog even teruggaan naar het begin van dat hoofdstuk. En daarin wordt ons verteld hoe het 3 dagen eerder was dan datgene wat ons in het slot van dit hoofdstuk verteld wordt. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied. En ze spraken zeggende, ik zal de Heere zingen, want hij is hoogelijk verheven. Zo was het 3 dagen geleden. Toen hebben ze uit volle borst de lof des Heeren gezongen. Van de grote daden des Heeren gezongen. Toen klonk uit duizenden en duizenden monden de lof van de Allerhoogste vanwege het feit dat hij zijn volk verlost had, dat hij door grote daden zijn volk uit Egypte bevrijd had en dat hij ze gebracht had over een pad dat niet bestond, maar wat hij aangelegd had dwars door de wateren van de Schelfzee heen. En over dat pad mochten ze gaan, veilig. En langs dat pad mochten ze de overkant bereiken. En langs dat pad zijn de Egyptenaren ook gegaan. Maar dat werd hun ondergang. En zo heeft God hen bevrijd uit de macht van hun vijanden. En ze zullen van die vijanden, van die Egyptenaren, geen last meer hebben. Geen wonder dat ze toen hebben gezongen. Dat ze hun tong, dat ze hun mond, dat ze hun spraakorgaan in dienst hebben mogen stellen van de lof van de Allerhoogste. 3 dagen later gebruiken ze hun tong en hun mond en hun spraakvermogen weer. Het zijn dezelfde mensen. Het is hetzelfde volk. De Heere is niet veranderd. De daden des Heeren die hij gedaan heeft, ze zijn nog altijd in hun geheugen. Althans, ze kunnen nog altijd in hun geheugen zijn. Maar als ze nu hun tong en hun mond gebruiken, dan is dat niet om uitdrukking te geven aan hun dankbaarheid, aan hun verwondering tegenover de Heere. Dan is dat nu om uiting te geven aan hun ongenoegen. Aan hun ontevredenheid, aan hun ongeloof. Toen murmureerde het volk. Murmureren. Dat is uiting geven aan hun wrevel, aan hun ongenoegen. Dat is klagen in ontevredenheid, dat is beschuldigingen uitspreken. En dan met name geadresseerd, zoals de tekst zegt, aan Mozes. Toen murmureerde het volk tegen Mozes. En met donkere gezichten staan ze voor hem. En met harde woorden spreken ze tot hem. Mozes moet het ontgelden. Mozes krijgt de schuld van de ellende waarin ze geraakt zijn. Maar als ze tegen Mozes murmureren, dan murmureren ze tenslotte ook tegen God, want wie is Mozes? Mozes heeft hen daar niet gebracht. Mozes heeft hen door die woestijn niet geleid. Het laatste stukje van het 13e hoofdstuk van het boek Exodus vertelt ons dat de Heere voor Israël heen ging. Overdag in de wolkkolom, 's nachts in de vuurkolom. En hij heeft hen geleid. Hij heeft hen de weg gewezen. Hij heeft hen bij de kust van de Schelfzee vandaan nu verder landinwaarts gebracht. In de woestijn onderweg naar het land dat hij ze beloofd had. Dus als zij murmureren tegen Mozes, doen ze dat tenslotte ook, ja vooral tegen God, hun leidsman. Hoe is het dan gegaan? Wel, na die wonderlijke gebeurtenissen bij de Rode Zee zijn ze nu dus echt in de woestijn terechtgekomen. Egypte ligt achter hen. En voor hen ligt een onbekend terrein. Daar zijn ze nog niet geweest. Mozes wel en misschien een enkeling ook nog, maar daar hebben we geen zekerheid van. Maar het volk kent deze omgeving niet. Het is een onbekend terrein. Het is niet een terrein zonder gevaren. Integendeel. De woestijn, en dat is geen sinecure. De Bijbel spreekt van die woestijn als van de huilende wildernis. Nou, daar heb je al een duidelijke aanduiding van wat die woestijn is. Een huilende wildernis. De Bijbel spreekt van die woestijn ook van een zeer heet land. Moeten ze daar doorheen? Met al die mensen. Met die oude mensen en met die kleine kinderen. En met al dat vee. Moeten ze daar doorheen. Door dat zeer hete land. Door die huilende wildernis. Ja, daar moeten ze doorheen. Weten ze dat zeker? Ja, want de wolk gaat voorop. Gods geleide wijst die weg. Maar dat levert problemen op. Ja, natuurlijk levert dat problemen op. Hoe zou het anders kunnen? Met zoveel mensen van allerlei leeftijden door zo'n gebied heen. Dat levert problemen op. En het eerste probleem is wel dit, dat ze gebrek aan water hebben. Ze hebben wel wat meegenomen, maar dat raakt natuurlijk snel op. In de woestijn, door de grote hitte, is er veel verdamping, raakt de mens veel lichaamsvocht kwijt. En dat moet natuurlijk geregeld aangevuld worden. Wil alles in het lichaam op peil blijven, dan moet het verloren vocht weer terugkomen. Dan moet het weer ingenomen worden. Dan moet er nogal wat gedronken worden. En bovendien heeft men voor allerlei andere doeleinden natuurlijk ook voldoende water nodig in de woestijn. Maar waar haal je dat in de woestijn vandaan? Dat is daar niet. Daarom is het daar zo droog en zo kaal en zo dor. En ze ontdekken dat al vrij snel, dat er geen water is. Er zijn wel bronnen in de woestijn. De woestijnbewoners, de Bedouinen, die her en der trekken, die hebben hier en daar ook wel wat waterbronnen ontdekt. En ze hebben putten gegraven. Maar op hun tocht door de woestijn hebben de Israëlieten tot nog toe die bronnen niet ontdekt. En dus beginnen mens en beest dorst te lijden. Daar moet u niet gering over denken. Dat ze dorst gaan krijgen, nee. Dat ze dorst gaan lijden. Dat is nog heel wat anders. Dorst hebben, dorst krijgen, dat is nog niet zo erg. Maar dorst lijden, echt lijden, dat is een ontzettende kwelling. Daar komt nog wat bij. Want niet alleen hebben ze dorst als een lichamelijke aangelegenheid, maar er zitten ook geestelijke kanten aan dit probleem. Want nu komen er ook allerlei vragen naar boven. De Heere had beloofd dat hij ze zou bevrijden en dat hij ze uit de macht van Farao zou verlossen. Dat is gebeurd. De Heere had ook op een wonderlijke manier dat gedaan. De Heere had een weg gebaand waar geen weg was. Tot nog toe was alles duidelijk. God zorgde voor hen. En als er geen weg meer was en als er geen mogelijkheden meer waren, dan bleken er bij de Heere nog wel mogelijkheden te zijn. Tot nog toe was alles duidelijk. De Heere hield getrouw zijn woord. Ze konden erop aan. Maar nu niet meer. Zo lijkt het toch. Want nu zullen ze hier moeten omkomen als daar geen verandering komt. Als er niet op een hele wonderlijke manier uitredding komt. Als er niet water komt. Dan zullen zij met mensen en beesten moeten vergaan in de woestijn. En is dat dan niet helemaal in strijd met wat ze verwacht hadden? U voelt, nu komen er vragen naar boven ten aanzien van de manier waarop de Heere hen leidt. Hij leidde toch? Hij ging toch voorop? Deze weg? Ja. Maar hoe dan? Waarom dan? En hoe moet dat dan? Vragen met betrekking tot Gods wijsheid. Vragen met betrekking tot Gods goedheid. Hoe bestuurt de Heere het nu in hun leven? En dan komen er vragen waar ze geen antwoord op weten. En dat maakt hun reis nog heel wat moeilijker. Kunnen ze nog op God aan? En dan komen ze bij een bron. Uit de verte zullen ze al wel gezien hebben dat daar toch wat vegetatie is in die woestijn. Dat er toch wat planten groeien. En als er planten groeien, dan moet er ergens toch ook water zijn waar die planten van kunnen leven. En als er water is waar die planten van kunnen leven, dan zullen ze misschien toch een oplossing weten vinden voor het probleem waar ze nu al 3 dagen mee worstelen. En u kunt wel zich voorstellen hoe het gegaan is. Als ze dan in de buurt komen, dan zijn de voorsten, die proberen zo snel mogelijk daarbij die plantengroei te komen om de bron waaruit die planten gevoed worden ook te ontdekken. En dan komen ze en ze vinden een bron of een meertje of wat het ook geweest mogen zijn. En ze buigen, ze knielen daarbij en ze scheppen gretig water uit die bron en ze brengen het aan hun lippen. En het is een bittere ontgoocheling. Dat water, dat lokkende water, dat water waar ze al hun hoop op gevestigd hadden, dat water waarvan ze alle verwachting hadden dat het hun dorst zou kunnen lessen, dat het hun gekloofde lippen zou kunnen laven, dat water is niet te drinken. Het is bitter. Het is vies. Een geweldige teleurstelling. Een geweldige teleurstelling voor mensen die al zo lang dorst leden. En die nu hoop hadden en verwachting. En die de oplossing zagen vlakbij. En die nu nog niks hebben. En dan kunnen ze het niet langer meer verbergen. Wat ze tot nog toe achter hun kiezen gehouden hadden. Wat ze tot nog toe wel gedacht, maar nog niet uitgesproken hadden, dat komt er nu uit. De teleurstellingen. Nu is het te veel. Nu kunnen ze het niet meer verzwijgen. Nu breekt het los. Nu gaan ze murmureren. En nu gaan ze Mozes verwijten maken. En ze gaan hem de vraag stellen, wat zullen we drinken? Geeft u dan eindelijk eens hulp? Moeten we dan hier sterven? Ik begrijp dat wel, zegt u. Ik begrijp dat best. Ja, dat is ook best te begrijpen. Zo gaat het menigmaal. Je kunt soms een hoop teleurstellingen verwerken, maar als er dan nog eentje bovenop komt, dan is het te veel. Dan gaat het niet meer. En dan komen de klachten. De verwijten. Je hebt het misschien een tijd lang kunnen bewaren. Binnen kunnen houden. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren. David deed dat ook, Psalm 39. En een vuur brandde in mijn overdenking. Toen sprak ik. Ja, dan komt het er toch een keer uit. Herkenbaar, nietwaar? Zo reageert een mens. Zo zouden u en ik ook gereageerd hebben. Maakt u geen illusies. Als we daarbij geweest waren, hadden we net ook zo gereageerd. Hadden we ook tegen Mozes gezegd, en wat nu? Mozes, wat nu? Wat zullen we drinken? Als we tenminste naar ons gemoed te werk gegaan waren. Maar ze wisten toch beter? Ze konden toch beter weten? Ja, ze konden beter weten. De Heere had zijn belofte gegeven, dat is 1. En het woord Gods is toch wel betrouwbaar. De redenen des Heeren zijn toch reine redenen. God is toch geen God van ja en nee, maar van ja en amen. Dus God had zijn beloften gegeven. Bovendien, hij had al verschillende van zijn beloften vervuld. Hij had al bewezen dat zijn woord waarachtig is. Hij had al bewezen dat hij een waarmaker van zijn woord is. Maar het probleem was, ze hebben hun ogen van de Heere afgetrokken. En ze zijn nu uitsluitend op de omstandigheden gaan letten. Ze hebben nu alleen nog maar oog voor de moeite, voor de dorst die ze voelen, voor de teleurstelling die ze meemaakten. Er was water en ze konden het niet drinken. Het was vlakbij, En het was er toch niet. Gods woord was betrouwbaar gebleken. Ja, maar daar hebben ze nu geen erg meer in. En dat spreekt hen nu niet meer aan. De daden des Heren, 3 dagen geleden hebben ze er nog van gezongen. En in het geloof hebben ze gezongen. Gij leidet door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning uwer heiligheid. Ze hadden er alle vertrouwen in. Want de Heer had zulke grote dingen gedaan. En zou hij die dat gedaan heeft nu ook niet verder voor hen zorgen? O, al moeten ze door de woestijn. Ze hebben er vertrouwen in dat de Heer hen zachtkens zal leiden door zijn sterkte en door zijn weldadigheid, totdat ze straks zullen aankomen in het land der belofte, in de lieflijke woning van Gods heiligheid. Maar dat is nu allemaal voorbij. Daar zien ze nu niks meer van. Dat spreekt niet meer tot hen. Daar heeft hun ziel geen houvast meer aan. Het geloof dat ze 3 dagen geleden beoefend en van waaruit ze gezongen hebben, dat is zo ineengeschrompeld. Dat lijkt ook wel door de droogte helemaal verdord te zijn, zodat er geen leven, geen aasje leven meer in zit. En waar ze nu door geleid worden, en wat nu hun gedachten beheerst, en wat nu in hun woorden uitkomt, dat is puur ongeloof. In hun wanhoop, in hun ontevredenheid, in hun twijfel hebben ze niets meer aan Gods woord en aan zijn daden. Wat ze niet doen, en wat ze in die omstandigheden eigenlijk wel hadden moeten doen, dat is bidden. Wie kan er nou uitkomst geven? Ze gaan naar Mozes. Ze mopperen tegen Mozes. Ze zeggen tegen Mozes: wat zullen we drinken? Waren ze maar op hun knieën gevallen. Hadden ze God maar aangeroepen. Hij had hen daar toch gebracht. En hij had toch zijn woord gegeven. En hij had toch tot nog toe bewezen dat zijn woord waarachtig was. Hadden ze dan geen reden om tot de Heere te gaan, om hun weg op de Heere te wentelen en om op hem te vertrouwen? Was dat niet de aangewezen weg om te vluchten tot die God die hen op deze weg geleid had? Tot die God die zijn heilrijk woord aan hen gegeven had, tot die God die wonderen gedaan had en die de oren wonderen op wonderen had doen horen, tot die God wiens lof ze bezongen hebben 3 dagen geleden, tot hem hadden ze moeten gaan. Maar ze mogen met Asaf wel zeggen: ik heb Gods waarheid niet geloofd. Ik denk ook dat het Gods bedoeling was met hen, nu hij hen in de engte dreef, om hen op de knieën te brengen. Dat is altijd Gods bedoeling als hij een mens in de engte drijft, als hij hem al zijn steunsels ontneemt. Waar vertrouw je dan op? Wat is dan de uitgang van je hart? Waar vlucht de mens dan heen? Wordt het dan beoefend? Stort voor mij uit uw ganse hart. Dat is Gods bedoeling immers, om die mens tot hem uit te drijven. Om die mens ertoe te brengen om tot de genadetroon te vluchten. Maar helaas, je leest van de Israëlieten hier niet dat ze dat doen. Ze gaan naar Mozes en het enige wat ze doen is murmureren. Ze gaan niet naar God en ze smeken niet tot God. En ze roepen niet om uitkomst tot God. Ze pleiten niet Gods beloften. Ze roepen niet in herinnering wat God gedaan heeft. Nee. Gelukkig. Wat Israël dan niet doet, er is er toch één die het wel doet. Hij roept tot de Heere. Er was er dan toch één die de gebedsplicht waarnam. Die zijn plaats weet. Zijn taak ziet. En als Mozes hoort hoe de Israëlieten tegen hem murmureren, dan gaat hij daar niet met geweld op los en dan betaalt hij ze niet met gelijke munt en dan komen van zijn lippen niet ook dergelijke verwijten. Dat is wel eens gebeurd hoor, dat Mozes vleeselijk reageerde en dat hij de Israëlieten op dezelfde manier beantwoordde als dat zij hem behandelden. Mozes was niet altijd op zijn plaats, hier wel. Als hij hoort hoe ze hem bejegenen, dan reageert hij daar niet in toorn op. Maar dan gaat hij tot God. Hij roept tot de Heere. U voelt wel, daar zit nog wat meer in dat woord roepen, dan wanneer er gestaan zou hebben, hij bad of hij zei tot de Heere. Roepen, daar zit drang achter, dat is met klem. En zo brengt Mozes de nood van het volk voor de Heere. Hij begrijpt het ook niet. En hij begrijpt heel goed waarom dat volk nu in nood verkeert en wat de nood van dat volk is. Dat draagt hij ook op zijn hart. En vandaar dat hij drang voelt, innerlijk gedrongen zich weet, om tot de Heere te gaan, tot de Heere te roepen. En hier ziet u een Mozes, de middelaar, tussen dat klagende volk en de Heere wiens wegen ondoorgrondelijk zijn. De middelaar. Die het voor dat volk, en het is geen best volk, nee dat niet, maar die het toch voor dat volk opneemt. Mozes, de voorbidder, die de nood van dat volk tot zijn nood maakt. En het aan de Heere gaat voorleggen en God om hulp gaat roepen. En wat doet de Heere dan? Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, al was het alleen onze murmureringen. Heere, wie zou bestaan? Maar Mozes mag de Heere verbidden, zoals de Bijbel dat wel eens noemt. En de Heere geeft antwoord. Hoe dat gegaan is, de geschiedenis vertelt het ons allemaal maar heel beknopt. Maar als Mozes tot de Heere geroepen heeft, dan geeft de Heere daar een antwoord op de manier dat hij Mozes een stuk hout aanwijst. Of de Heere dat tegen hem gezegd heeft, of dat de Heere Mozes ogen bestuurd heeft, zodat hij dat stuk hout zag liggen en dat hij daaruit de conclusie trok en begreep wat de Heere ermee bedoelde. Ik weet dat allemaal niet, maar er lag daar ergens in de bron, in de buurt van die bron, een stuk hout. Dat stuk hout heeft er misschien al jaren gelegen. Achtergelaten door een of andere Bedouïnenstam die ook eens een keer in deze buurt geweest is. Maar God had het daar laten liggen met een bepaalde bedoeling. Want hij zou er eens een keer gebruik van maken. En nu is het moment gekomen dat de Heere dat dode stuk hout, dat nergens voor deugt, zal gaan gebruiken. Hij geeft Mozes aanwijzingen, Mozes begrijpt wat de bedoeling van de Heere is, Mozes neemt dat stuk hout op en hij werpt het in het water en het wonder gebeurt. Als ze nu weer water scheppen uit die bron en als ze het nu weer aan hun mond brengen, dan hoeven ze het niet zo snel mogelijk weer uit te spuwen, omdat het zo bitter is. Het water is nu zoet, het water is nu drinkbaar, het water is gezond geworden. Die vieze smaak is weg, het is goed, helder drinkwater, geschikt om de dorst van de Israëlieten en van hun vee te lessen. Zat er dan genezende kracht in dat stuk hout? Had dat stuk hout een verborgen eigenschap die de Heere wist en waar hij nu gebruik van maakt? Was dat gezondmakend hout? Wel nee, we hoeven toch geen poging te doen om het wonder, want hier gaat het om een wonder, om het wonder te verklaren. Men heeft dat wel geprobeerd om dat wonder te verklaren. En te zeggen, oh, dat is bijzonder hout geweest. Dat is hout met een zoetmakende werking geweest. Laat al die onzin liggen. Het is een wonder. En wonderen zijn er niet om op een natuurkundige manier verklaard te worden. Wonderen zijn er om aangebeden te worden. En wat de Heere dan met dat stuk hout wil zeggen, dat hij, en dat is een gewone manier van doen toch, dat hij gebruik maakt van middelen. Dat hoeft hij niet te doen. God kan onmiddellijk ook een wonder werken. Soms doet hij dat. Maar in de meeste gevallen die ons in het evangelie beschreven worden, werkt de Heere langs de middellijke weg. En we zijn daar allemaal de bewijzen van dat de Heere ons leven tot nog toe onderhouden heeft. Niet door middel van een indirect, een onmiddellijk wonder. We hebben vanmorgen allemaal gegeten. En omdat we regelmatig eten en de Heere daar zijn zegen over geeft, daarom worden onze levensdagen verlengd. Wij zijn niet 40 dagen al in leven gebleven zonder eten en zonder drinken. Wie van ons heeft al 40 dagen niet gegeten? Een enkele keer kan dat. De Bijbel geeft daar een paar voorbeelden van. Maar dat zijn de echte uitzonderingen. Maar de Heere heeft ons aan de middelen gebonden. En niet alleen aan levensmiddelen, ook aan geneesmiddelen. Zeker, hij kan ook op een onmiddellijke manier een ziekte wegnemen. Maar het behaagt hem om daar middelen voor te gebruiken. En over de middelen die gebruikt worden, mag de zegen gebeden worden. En soms gebruikt de Heere hele onmogelijke middelen. Zouden wij zeggen. Stuk dood hout in een bron werpen en dan wordt het water zoet. Slijk maken van speeksel en van wat stof op de grond. En dat speeksel gemengd met wat zand en wat klei, als een soort slijk op de ogen van een blinde strijken. En hem dan de opdracht geven om zich te gaan wassen in het badwater Siloam. Een klomp vijgen op een gezwel leggen. Een schaal met zout in een bron werpen zoals Elisa deed. Een schaal met meel in oneetbaar eten werpen, zodat het gif van de coloquinte geen gif meer is. Het zijn allemaal dingen die de Heere gebruikt heeft als middelen om ons te leren de les van u bent afhankelijk van wat ik geef en waar ik mijn zegen over schenk. Maar in zijn grote genade werkte God dit wonder. En het is niet alleen maar een wonder van zijn almacht. Het is ook een wonder van zijn genade, want hij geeft dat aan dat volk dat daar zo pas nog tegen Mozes murmureerde. En in toornigheid tegen Mozes zei, wat zullen wij drinken? Hij handelt, zo hebben we gezongen, nooit met ons naar onze zonden. En de les in het vervolg, maar onze tekst beperkt zich tot de verse 24 en het eerste deel van 25. Maar in het vervolg van dit hoofdstuk wordt ons ook verteld wat Israël nu in geestelijk opzicht hieruit moet leren. Namelijk dat zij ook gezond moeten worden. In geestelijke zin. Want wat zijn ze ziek? En wat heeft de geschiedenis bewezen dat ze ziek zijn? Wat zijn de symptomen van de kwaal van hun ziel openbaar geworden? En wat heeft de hemelse medicijnmeester het nu duidelijk weer gezien? Ze hoefden het hem niet eens te vertellen waar ze aan leden. Het kwam zomaar zichtbaar, merkbaar. Ze murmureerden. Ontevredenheid, opstandigheid, ongelovigheid. Wat hebben ze genezing nodig? Wat moeten ze geheeld worden? Net als die smerige bron van ondrinkbaar water. Ze moeten genezen worden. En de Heere wijst hen erop dat ze voor die genezing ook bij hem moeten zijn. Ik ben uw heelmeester. Maar als we ons beperken tot de woorden van onze tekstgemeente en dat vervolg maar laten voor onze eigen meditatie, dan hebben we ook al een aantal dingen die onze aandacht toch nog wel even waard zijn. Het eerste, dat is op de weg die de Heere met de zijnen gaat, ontbreken de beproevingen niet. De woestijn. En die is er nu op allerlei manieren. Die kun je in het natuurlijke leven aantreffen als je denkt aan tegenslagen, aan moeite, aan verliezen die een mens leidt, aan ziekten die hem kunnen overkomen. Dat kunnen allemaal van die woestijnervaringen zijn. Dat je geen kant meer uit kunt. Dat je je gans hulpeloos gaat gevoelen. Zoals die ervaring van geen water te hebben en niet te weten waar je het vinden moet. En als je dan in de buurt van water komt te ontdekken dat het ondrinkbaar is. Die teleurstellingen, die zwaarigheden, die moeite, die horen nu bij de woestijn. Ja, zo kan het ook inderdaad beleefd worden op natuurlijk gebied. Dat het leven hier op aarde vaak als een woestijn is. Mozes heeft er ook van getuigd. Als hij in de 90ste psalm zegt, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Er zijn van die dagen in een mensenleven dat je Mozes gelijk moet geven. Mozes, ja, zo is het ook. Zo ondervinden we het ook. De dingen die we gehoopt hadden mislukken. De dingen waar we onze verwachting op gesteld hadden, ze blijken een teleurstelling te zijn. Het breekt ons bij de handen af. Waar je gelukkig mee was, het is in scherven gevallen. De woestijn. Het kan ook op geestelijk gebied. Gods kinderen in de strijd des geloofs, in de worstelingen van het geestelijke leven maken dat ook mee. Droogte. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Dorheid in je ziel. Aanvechtingen. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Verberging van Gods aangezicht. Als je het meemaakt, de belijdenis zegt ervan dat het een ding is bitterder dan de dood. Als iemand zeggen kan, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Om dan daarna te ervaren dat de Heere zo ver weg is. En dat het aangezicht van de Heere zo verdonkerd, zo verborgen is. En dat je met al je roepen en met al je klagen het hart, het oor van de Heere niet eens meer bereiken kunt. Als vroegere zonden herleven. Als ze weer in alle duidelijkheid voor je aandacht staan en als het schaamrood je naar de kaken vliegt. Of als je gedacht had te kunnen steunen op vroegere ervaringen, maar als je de ontdekking doet dat van binnen er eigenlijk niet meer is dan een verborgen bron, een verdorven bron van alle wanbedrijven. De woestijn. En daar kom je niet toevallig. Israël kwam niet toevallig in die woestijn. Ze zijn erin gebracht. En nog niet eens door Mozes. Maar door de Heer. Hij leidde hen op die weg. Hij bracht hen in die moeite. Hij zag dat dat nodig was voor hen. Hij had er zijn bedoeling mee. En hij heeft nog zijn bedoeling als hij een mens in de woestijn brengt. Om te beginnen kun je dan leren om niet te veel meer van jezelf te verwachten en niet te veel meer van je omgeving te verwachten, want die heeft je ook niks meer te bieden. De wereld. En vervolgens kun je in die woestijn leren wat er nou in je hart zit. Dat komt er daaruit. O, toen ze door de Rode Zee heen gegaan waren, toen hebben ze gezongen. Wie zou dan niet zingen? En al zou je dan uit jezelf niet beginnen, dan ga je toch meezingen omdat anderen je voorzingen. En dan word je meegenomen in de vreugde die daar gesmaakt werd. Maar dat wil niet zeggen dat er dan alles uitkomt wat erin zit. Als een kind van God wel eens zingen mag over de daden des Heren, als hij wel eens op de hoogte mag treden, omdat de Heren zo goed en zo goede tieren zich bewezen heeft. Als hij uitreddingen ondervonden heeft en als dat in zijn leven resulteert in een loflied tot Gods eer, dan is daarmee niet gezegd dat er met dat loflied alles uitkomt wat er van binnen zit. Er zit nog meer. Er zit nog meer. En dat hebben ze bij de Rode Zee niet ontdekt. Maar dat ontdekken ze naarmate ze verder in de woestijn komen. En dat ontdekken ze naarmate ze bij Mara komen. En naarmate ze bij met gebalde vuisten tegenover Mozes staan. Dan kunnen ze leren wat het is om een verdorven hart te hebben. De woestijn haalt dat eruit. Daar heb je nou je ware aard. Daar komt nou openbaar wie je precies bent. En dus dient de woestijn als een middel in Gods hand om ons te onderwijzen in het eerste stuk dat gekend moet worden hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hebt u dat wel eens ontdekt in de tegenheden? Oh, je kan er nog voor bewaard blijven dat het eruit komt. Van Job staat dat ook in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Maar van binnen, je zou het niet durven zeggen. Maar wat een gedachten komen er soms omhoog. Wat een verdenkingen. We zijn het niet zomaar met God eens. En met de moeilijke wegen. En met de tegenspoeden en met de dingen die afbreken. We moeten onszelf leren kennen. En dat was een van de dingen die de Heer op het oog had toen hij zijn volk daar wilde brengen. Ik moet dat toch weten, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Wil ik ooit leren om wel getroost te leven en zalig te kunnen sterven? Maar dan nog meer. God heeft nog iets anders op het oog als hij zijn volk daar brengt. Ze kunnen dan daar wel leren wie ze zelf zijn en meer leren wie ze zelf zijn. Maar in de woestijn, ja, juist in de woestijn, gemeente, kan Gods volk ook leren wie God is. En wat ze van de Heere mogen verwachten. Want nu is alles afgesloten en nu zijn alle deuren dicht gegaan en nu staan ze met de rug tegen de muur. En nou moet het van God komen. Ze gaan wel naar Mozes, maar Mozes weet de oplossing niet. Het moet van God komen. En het wonder, het komt ook van God. De Heere wees Mozes dat hout. En de Heere geeft Mozes de overtuiging dat hij dat stuk hout moet gebruiken. En dat God door dat middel een wonder gaat verrichten. Het komt van God. De Heere verlaat ze niet. Ziet u hoe waar dat is? Maar bij u is vergeving. Hebben ze dat nou verdiend, dit volk? Hebben ze het daar nou naar gemaakt? Dat Mozes een stuk hout mag aanpakken op aanwijzing van de Heere en dat hij dat stuk hout in het water mag werpen en dat het water dan zoet wordt. Hebben ze dat verdiend? Dat God uitkomst geeft? Zo mogen ze leren wie God is. En wat ze aan hem te danken hebben. Zijn liefderijke zorg, zijn trouw. De waarachtigheid van zijn woord, dat zijn de dingen die ook in de woestijn geleerd worden. Als ons alles ontbreekt en als mijn hoop in mij bezweek en niemand zorgde voor mijn ziel, toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. En zo hebben de beproevingen een doel. En zo weet de Heere heus wel wat hij doet als hij met de zijnen zo'n weg van tegenheden bewandelt. Als die tegenheden in ons leven komen, de Mara's, leerden we zelfkennis. Leerden we Gods kennis. zijn we meer en meer aan de weet gekomen dat er van ons niks deugt en dat we van onszelf ook maar niets moeten verwachten. Bent u meer en meer uzelf ook tegengevallen en heeft dat de vrucht gehad dat u nu ook meer en meer afhankelijkheid ging beleven en beoefenen van de Heere? Om het van hem alleen te verwachten, om bij hem alleen te schuilen, om hem als je redder, als je heelmeester te mogen leren kennen, als degene die het uit zijn, uit de volheid van Christus neemt, om het zondaren te bewijzen. En dan het tweede, wat in deze tekst ook nog een keer heel duidelijk naar voren komt en onze aandacht niet mag ontgaan, dat is als de Heer zijn volk uitkomst geeft, en dat deed hij hier, dan deed hij dat op grond van de verdiensten van de middelaar. Zagen we Mozes niet als reactie op de murmureringen van Israël tot God roepen? Niet in vleeselijke zin reageren en in toornigheid dat volk vertellen, wat denken jullie wel en wat zijn jullie voor rebellen. En jullie zijn ook niet waard dat de Heere naar je omkijkt en dat de Heere nog een ogenblik aan jullie zou willen denken. Nee, zo niet, zo niet. We zagen Mozes als de middelaar, als de voorbidder. Van zichzelf kunnen ze het niet verwachten, die Israëlieten. En als ze ooit gedacht zouden hebben, en een mens kan in zijn eigen gerechtig denken ook nog zich heel wat verbeelden, namelijk dat de Heere verplichtingen aan hem heeft, of dat de Heere dit of dat wel belonen zal. Je komt soms de raarste gedachtenkronkels bij kerkmensen ook nog tegen. Dat ze heimelijk of wat minder heimelijk toch denken dat God vanwege hun goedheid en vanwege hun deugdzaamheid en vanwege hun trouw en vanwege ik weet allemaal niet wat, toch nog wel in ontferming aan hen zal willen denken. Ook al beleiden we met de mond dat het zo niet is. Maar als ze al zouden hebben gedacht dat ze op grond van hun eigen verdiensten, ze hebben daar toch bij de Rode Zee de lof des Heren gezongen en dat meenden ze op dat moment toch? Als ze al zouden denken dat het op grond van dit of dat toch zo zou zijn dat God wel aan hen zou willen denken, dan hoeven ze dat nou nooit meer te denken, want ze hoeven alleen maar in herinnering te roepen hoe ze daar tegenover Mozes gestaan hebben. Met hun boze blikken, met hun harde woorden en met hun verwijten. En dat kan hen genezen van als er nog wat aan eigen gerechtigheid in hen zat. Stel uw zonde maar duidelijk voor ogen. Roep ze maar in uw herinnering. En wat zou je dan nog van jezelf kunnen verwachten? En wat zou je dan nog kunnen denken van een of andere verplichting die de Heere tegenover ons zou hebben? Gemeente, laten we dat vergeten. Er zijn geen verplichtingen bij God tegenover murmureerders en tegenover ongelovigen en tegenover weerbarstige mensen die de ene moment de lof des Heeren zingen en het andere moment de Heere allerlei verwijten maken van binnen of naar buiten toe. God heeft geen verplichtingen tegenover zulke mensen. Maar gelukkig was daar die Mozes, de middelaar. En als Israël niet bidt, vinden ze Mozes op zijn knieën. Uit de nood van dat volk, die ook zijn nood is, roepen tot God. In al hun benauwdheid is hij mede benauwd. Je hoort dat toch, als hij roept tot God. En zo is het in het leven van Gods kinderen nu ook. Er zijn momenten dat ze niet bidden, omdat ze er geen zin in hebben. Dat ze zo ongeestelijk zijn dat ze niet eens gebedsbehoefte kennen. Er zijn momenten in het leven van Gods kinderen dat ze diep inleven, dat ze niet weten te bidden, gelijk het behoort. Zoals Paulus dat in de Romeinenbrief zegt. Wij weten niet te bidden. Dan is er wel gebedsbehoefte, maar dan is er geen gebedspraktijk. Dan is er een roepen en een smeken en je durft er niks voor te rekenen. Want je voelt je zo arm en je voelt je zo ellendig en je gebed klaagt je ook nog aan. En je gebed, zoals wel eens gezegd wordt, keert weder in je boezem. Er zijn situaties in het leven van Gods kinderen dat ze niet echt kunnen bidden. Dat ze er niet eens meer bij zijn met hun gedachten. Dat ze onder narcose moeten zijn. Of dat ze dementeren. En dat ze hun gedachten niet meer kunnen ordenen en ook niet meer onder woorden kunnen brengen. Wat een zegen als er dan een middelaar is. Onze voorspraak. De meerdere Mozes. Jezus Christus de rechtvaardige. Als we niet bidden omdat we niet willen bidden. Dat hij dan toch de getrouwe blijft. Ook voor zijn ontrouwe volk. Als we niet bidden of wel bidden maar niet weten te bidden gelijk het behoort. Dat hij het dan overneemt. En dat de geest, Paulus wijst dan met name op de Heilige Geest, het overneemt. Die naar God, naar de wil van God voor de heiligen bidt. En met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. Als je jezelf zo ongelukkig en zo biddeloos en zo ellendig kunt voelen, dat er dan toch één is die het gebed overneemt, waardoor het doorgaat en waardoor de rook van het wierook van de gebeden toch blijft opstijgen voor het aangezicht van de Heere. En als we er niet meer bij zijn met onze gedachten en als het echt niet meer kan en als wij geen woorden meer weten te bedenken omdat onze gedachten of helemaal weggevallen zijn of zo verward zijn geraakt, dat er dan toch één is die als de meerdere Mozes tot God roept. En het is om hem. Het is om hem. Altijd alleen om hem dat de Heere zijn volk toch uitkomst geeft. Dat de Heere zijn volk toch niet vergeet. Dat de Heere zijn volk toch bewaart. Nou, en die middelaar Mozes wordt hier gepreekt. U voelt wel, gemeente, ik zie het christologisch element in de tekst niet in dat stuk hout. Er zijn ook verklaarders die zeggen dat stuk hout, dat wijst op Christus, op het kruis van Christus, want dat was ook van hout. Ik geloof in die toepassing niet. Ik zie het christologisch element in die voorbidder Mozes. Hij is het beeld van Christus. En het is om zijnentwil dat de Heere zijn volk uitkomst geeft. En zo is het altijd om Christus wil dat de Heere zijn volk uitkomst geeft. Hij zal ze niet begeven, hij zal ze niet verlaten. Ook niet als ze in zichzelf hoe langer hoe meer moeten gaan inleven wat een verdorvenheid erin zit. En als ze erachter komen ook. En als de Heere juist dan alle reden heeft om hen van voor zijn aangezicht weg te doen. Weg te werpen. Dat dan de Heere juist dan vanwege de voorbidding van de middelaar gunsten bewijst. Schoon zo ook om hun zonde straffen ondervond. Maar hij is met hen begaan. En hij heeft hun wens voldaan. En ze krijgen wat ze nodig hebben. Het is dankzij het werk van die middelaar. En zo maakt God om Christus wil nu zonde zieke mensen ook gezond. Zo is hij ook voor de zonde zieke ziel de heelmeester. Om en uit de verdiensten van Christus. Gemeente, hebt u hem nou nodig? Kijk, je kunt op allerlei manieren in de woestijn raken. Ik zei, dat kan op natuurlijk gebied ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan de middelaar leert kennen. En dat je dan een geredde ziel krijgt. Maar als de Heere de tegenspoeden gaat gebruiken om ons aan onze eigenlijke kwaal te ontdekken. Om ons eraan te herinneren, mens, weet ge dat ge een zondaar zijt. Dan komt er ruimte voor die middelaar, voor die borg, voor dat offer, voor dat bloed dat hij gestort heeft, voor die gerechtigheid die hij verworven heeft, voor de genezing die in zijn handen is. Dan komt er ruimte, dan komt er plaats voor hem die gezegd heeft dat hij de hemelse medicijnmeester is. Bent u al bij hem op spreekuur geweest? En wat zei hij toen? Wat zei hij toen? Dat het ongeneeslijk is. Ja. En toch voor hem niet. Zei hij dat ook? bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Amen. We zingen Psalm 30 en daarvan het derde en het vierde vers. Zullen danken. Barmhartige God, als we dan aan het einde van deze kerkdienst zijn gekomen, laten we dan nog een keer samen voor uw heilig aangezicht komen, Heere, om uw naam te danken. Dat gij de God zijt die wonderen doet, dat gij de God zijt die genade bewijst, die niet doet met ons naar onze zonden. Zo hebt u dat tenminste bij Israël heerlijk bewezen, o God. U hebt ze in de engte gedreven, u hebt ze genade geschonken, hoewel ze in hun verdorvenheid durfden murmureren, in ongeloof durfden klagen. Maar Heere, gij zijt tegenover hen de genadige gebleken. U hebt gehoord naar dat gebed van uw knecht, van de middelaar, van de voorbidder. Hij riep tot de Heere. En toen hebt u dat wonder verricht, Heere, dat dat bittere water zoet werd. O God, wij bidden van u dat de dingen die vanmorgen in dat evangelie naar ons toe kwamen, en er zijn nog meer dingen dan de genoemde, dat u ze wilt toepassen aan ons hart. En dat u het wilt heiligen. Dat u het geven wilt, Heere, dat we dat woord verstaan zullen. Als we in de woestijn zijn voor eigen waarneming, leer ons dan meer en meer onszelf kennen, maar ook wie gij zijt en wat we van u, de Heere, mogen verwachten. Als we in geestelijk opzicht misschien in de woestijn zijn, laat het ons zien, Heere, dat het dan ook nooit meer kan om iets in ons, maar om die middelaar, om die zaligmaker, om de meerdere Mozes. En dat hij nu de ganse zaligheid van zijn kerk niet alleen heeft verworven, maar ook in zijn handen houdt. En dat het uit zijn volheid is dat armen en ellendigen bediend en verzadigd worden. Wij bidden, Heere, laat uw geest het woord heiligen aan ons hart en geef dat wij groot mogen leren denken van u, van de mogelijkheden bij u, van de genade Gods. Breng ons ook vanavond weer samen. Geef ons een begeerig hart om te horen wat gij dan tot ons te zeggen hebt. En hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het derde vers, Heer, door goedheid aangedreven. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.